Goedenavond allemaal. Het is goed dat we weer allemaal samen zijn. Dat we de tijd en de moeite hebben genomen, en ook gevonden hebben om ons drukke bestaan. Om hier samen te komen, om samen stil te staan bij wie God is en wat God voor ons kan en wil betekenen. We zullen vandaag verder gaan met Handelingen. En we gaan hoofdstuk 26 behandelen. En dan resten ons nog maar twee hoofdstukken, dus nog twee dinsdagen, en dan zullen we doorheen het boek van Handelingen zijn gegaan. Maar we hebben vorige keer gezien dat Paulus was gearresteerd in Jeruzalem, overgebracht naar Caesarea. Felix had hem daar gevangen gehouden. Zijn opvolger Festus had hem ook in bewaring gehouden. Dan nodigt Festus koning Agrippa uit. En Felix laat ook Paulus voor hen samenbrengen. En vandaag gaan we dan ook verder met het gesprek dat Agrippa met Paulus gaat hebben. En de verdediging die Paulus ook naar Agrippa gaat aanbrengen over wat hem is overkomen en over eigenlijk waarom hij daar zit, waarom hij gevangen is genomen. Handelingen hoofdstuk 26, vanaf vers 1. En Agrippa zeide tot Paulus: het is u vergund voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verantwoordde zich: ik heb mijzelf gelukkig geacht, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal mogen verantwoorden over alle punten waarop ik door de Joden word beschuldigd. Daar gij vooral een kenner zijt van alle gewoonten en twistpunten bij de Joden. Daarom verzoek ik u mij geduldig te willen aanhoren. Tot hier even. Dus Agrippa geeft Paulus, herinner u vorige keer, er was een groot feest georganiseerd van Festus of door Festus, en waar ook op Agrippa was uitgenodigd en een hoop belangrijke mensen, voornaamste van de stad, hadden we in hoofdstuk 25 vers 23 gezien. Pracht en praal. En het is in deze setting dat Paulus zijn verdediging gaat geven. En het merkt op, het valt ons op dat Paulus, als hij het woord krijgt van Agrippa, dat hij eigenlijk, Paulus die drukt zijn dankbaarheid uit, dat hij aan Agrippa zijn verhaal mag doen. En Paulus geeft ook de reden, dat heeft niks met vleierij te maken, maar om aan te tonen, kijk, als je een proces hebt, en als iemand u gaat moeten beoordelen, en je bent onschuldig, wie zou jij het liefste willen hebben die daar als rechter of als beoordelaar voor u staat, die uw dossier zou mogen behandelen? Gaat je iemand willen hebben die verstand van zaken heeft, die weet waar het over gaat, of gaat je iemand willen hebben die eigenlijk van toeten of blazen weet? Nu, ik denk dat als je schuldig bent, gaat je iemand willen hebben die van toeten of blazen weet. Ja, die kan ook niet veel meepraten dan. Je kunt je wijs maken wat je wilt. Maar als je onschuldig bent en je moet je verdedigen, dan heb je denk ik het liefst iemand voor je staan die weet waar hij over spreekt. Want anders gaan mensen gedachten krijgen, gaan mensen dingen in je schoenen willen schuiven, omdat ze weten niet waar ze over spreken. En dat gebeurt spijtig genoeg heel gemakkelijk en heel vaak, dat mensen als ze geen kennis hebben van bepaalde onderwerpen of van bepaalde zaken. Iedereen wil blijkbaar meespreken over van alles en nog wat. En wat ze zeggen houdt geen steek, omdat ze eigenlijk nog niet weten waar ze over praten. En daarom is Paulus content dat Agrippa, dat hij zich mag verantwoorden tegenover Agrippa. Omdat Agrippa ook een Joodse achtergrond had. En omdat Agrippa, zoals Paulus zegt, je bent een kenner van alle gewoonten en twistpunten bij de Joden. Dus Agrippa wist waar de Joden ruzie over hadden of discussies over hadden of waar het werkelijk om ging. Agrippa kende de wet van Mozes, kende de profetieën van de wet van Mozes. En daarom vraagt Paulus hem om hem geduldig te willen aanhoren. Want dat is ook belangrijk. Je kunt wel iemand voor je hebben staan die kennis van zaken heeft, maar als die niet geduld wil opbrengen om u te willen aanhoren, zodat je kunt uitleggen wat je te zeggen hebt, ja, dan heeft het geen zin dat je gaat verdedigen, want die persoon die gaat zijn oren toehouden. En daarom vraagt Paulus om hem geduldig te willen aanhoren. Maar wat is de verdediging die Paulus aanhaalt vanaf vers 4? Mijn leven dan van jongs af, dat ik van den beginnen aan geleid heb onder mijn volk en te Jeruzalem, kennen alle Joden. Vers 5, daar zij sedert lange tijd van mij weten, indien zij het slechts willen getuigen, dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. En nu sta ik terecht, of nu sta ik voor het gerecht, om mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen gedaan is, welke onze 12 stammen, door voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u ongelooflijk geacht, als God doden opwekt? Tot hier. Paulus gaat nu, voor de derde keer, zichzelf verdedigen, en gaat hij ook uitleggen wat er is gebeurd. En we gaan ook zelfs verder zien dat hij opnieuw gaat vertellen, voor de derde keer komen we dit in Handelingen tegen, hoe hij Jezus heeft ontmoet, nadat Jezus gestorven en opgewekt is. En hoe Jezus hem heeft uitgekozen en hem een opdracht heeft gegeven. We hebben dat in Handelingen 9 zijn we dat tegengekomen, Handelingen 22, en hier is de derde keer in Handelingen hoofdstuk 26. En het is merkwaardig dat Paulus ook, hij verwijst terug naar hoe hij is opgevoed. Het is niet dat Paulus zich in ene keer tegen het Jodendom is gaan verzetten. Als iemand weet wat het betekent om een Jood te zijn, dan is het wel Paulus. Want hij zegt van, ik sta terecht, ik sta voor het gerecht om mijn hoop op de belofte. De aanklacht die tegen Paulus wordt gedaan is, dat hij zich tegen Mozes, tegen de tempel, tegen het Jodendom verzet. Dat hij lasterlijke dingen vertelt. Maar Paulus' verdediging is juist, ik vertel helemaal niet iets wat tegen de wet gaat. Ik bevestig juist, ik hoop juist op de belofte die wet geeft. Die God door de profeten heeft gegeven. En de 12 stammen, zegt hij, die voortdurend nacht en dag God vereren, die hopen dat te bereiken. En dat is waar ik voor sta, zegt Paulus. Dat is wat ik verdedig. En hij zegt dan ook, om deze hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. En dan stelt hij hem een vraag. Waarom wordt het bij u ongelooflijk geacht, vers 8, als God doden opwekt? Want er is maar één reden waarom Paulus voor Agrippa staat, en voor Festus, en voor Felix, en voor de Joodse Raad, en dat heeft te maken met het feit dat doden worden opgewekt. En Paulus vraagt aan Agrippa, waarom zou dat zo ongeloofwaardig zijn? De Joden zelf geloofden in een opwekking van de doden. We hebben dat vorige keer gezien en was een handeling hoofdstuk 24. Wat was de discussie in de Joodse Raad tussen de Fariseeën en de Sadduceeën? De ene, de meerderheid, geloofde in de opstanding van de doden. En de Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding van de doden. Dus een Jood geloofde in het algemeen in een opstanding van de doden. En Paulus predikt in Jezus die door God uit de dood is opgewekt. Dus waarom zou dat zo bizar zijn voor een Jood om dat te moeten geloven? Ze geloofden dat wel. Maar ze geloofden natuurlijk niet dat Jezus degene was die uit de dood was opgewekt. Dus Paulus zegt, ik sta terecht om de Joodse hoop. En de Joden die beschuldigen mij van datgene eigenlijk wat de wet ons leert. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 10. Wat Paulus daar over de Joden zegt. Want uiteindelijk beschuldigde ze Paulus van grove zonden. Ze beschuldigde Paulus van een wetteloos iemand te zijn. Terwijl Paulus niet meer doet als zich houden aan datgene wat de wet nu juist zegt. Romeinen hoofdstuk 10 vers 1. Broeders, de begeerte mijn harte en mijn gebed over hun gaan tot God uit. En hij spreekt hier over de Joden, het Joodse volk. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid, en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Dus de Joden, in het beschuldigen van Paulus, en laten we niet vergeten, Paulus heeft hetzelfde gedaan. Hij was zelf eens een vervolger van hen die in Jezus geloofden, in de opgestane Jezus geloofden. En nu maakt Paulus hetzelfde mee. Wat denk je dat er door Paulus zijn hoofd zou gaan als hij terugdacht aan de momenten dat hij eigenlijk zonder verstand heeft gehandeld? Als hij dacht God een plezier te doen door de christenen te vervolgen, door ze te martelen, door ze in de gevangenis te steken. En als hij nu hetzelfde meemaakt, wat denk je dat dat bij hem zou teweegbrengen? Ik denk dat het enerzijds heel veel begrip zou teweegbrengen. Omdat hij zich in de plaats kan stellen van de Joden. En dat maakt ook dat zijn verlangen, dat de Joden zouden zien wat er mis is met hun redenering. En dat maakt dat intenser. En dat maakt het gebed dat hij voortdurend voor hen uitspreekt. En de begeerte die hij constant in zijn hart heeft, dat zij toch zouden mogen behouden worden, dat maakt dat puur en intens. En in vers 9 zien we dan ook dat Paulus zegt, van Handelingen hoofdstuk 26, ik voor mij was tot de slotkom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus de Nazareer fel moest optreden. Wat ik dan ook gedaan heb in Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had. En als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. En in alle synagogen tracht ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En een tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, zelfs tot in de buitenlandse steden. Paulus zegt, ik wist niet beter als ook toen te denken, die naam van Jezus, daar moet ik fel tegen optreden. Dat is een sekte, dat is een dwaling, dat ondermijnt het Joodse geloof. En hij zegt dan ook, ik heb in Jeruzalem, ik heb vele heiligen in de gevangenissen opgesloten. Hij had daartoe de macht van hen die aan de leiding stonden. En hij zegt zelfs, als ze zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. Dus hij heeft ermee ingestemd. Hij heeft in zijn hart de goedkeuring gegeven dat zijn broeders en zusters zouden worden omgebracht. Hij beschrijft zijn eigen als een tomeloze woede. Tegen hen heb ik hen vervolgd. Nu, dit is een eigenschap waar ik even ook wil bij stilstaan. Wij praten niet graag als mensen over de fouten die wij in het verleden hebben gedaan. Omdat wij beseffen dat onze fouten onszelf en vaak ook andere mensen heel veel schade hebben toegebracht. En ik denk dat Paulus, als hij dit zegt, dat hij absoluut niet blij is. Dat hij absoluut niet staat te popelen of zit te stoeven van kijk eens wat ik gedaan heb. Dat hem dat heel veel verdriet doet op het moment dat hij uitspreekt, omdat hij beseft nu ten volle hoe slecht hij heeft gedaan. Maar dat neemt niet weg dat hij zo eerlijk is, dat hij toch durft spreken over de fouten die hij gedaan heeft. Daardoor kan hij uit laten zien hoe fout het was. En zo moeten wij ook niet bang zijn om over onze fouten te durven spreken. Zodat we andere mensen kunnen helpen. Zodat we andere mensen kunnen proberen te overtuigen. Van kijk, dit was niet goed wat ik deed. Maar ik heb het nu ingezien en ik ben het anders gaan doen. En dat is wat Paulus nu ook doet tegenover Agrippa. Nu de vraag kunnen we, en niet alleen tegenover Agrippa, tegenover Festus, tegenover allemaal belangrijke mensen, een hele vergadering van mensen die een feeststemming zijn. En daar komt Paulus een beetje de feeststemming verprutsen, denk ik, want hij begint over iets heel ernstig, over iets heel serieus, iets heel belangrijks, maar hij zwijgt niet. Een vraag die zou kunnen gesteld worden is, als Paulus spreekt dat hij zijn stem daaraan gegeven heeft, dan zou dat kunnen impliceren dat hij eigenlijk een deel was van het Sanhedrin. Dat hij een van de mensen was die de Joodse raad uitmaakte. Dat zijn wat voor- en tegenstanders tegen die gedachten. Mij lijkt het dat eerder niet is, omwille van wat hij ook in Filippenzen hoofdstuk 3 zegt. Want kijk, als Paulus inderdaad lid zou zijn geweest van die Joodse raad, waarom heeft hij dat dan nergens gezegd? Waarom vermeldt hij dat dan niet ergens? Want bijvoorbeeld in Filippenzen 3 gaat hij ook weer teruggrijpen naar wie hij was als Jood. En gaat hij zijn Jood zijn beschrijven aan de christenen in Filippi. En wat zegt hij? in vers 4 van Filippenzen hoofdstuk 3, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus Paulus beschrijft zijn Joodse kwaliteiten. Maar geen daarvan is dat hij lid was van de Joodse raad. Nu, het zou ook onlogisch zijn, lijkt mij, want Paulus was eerder jong op dat moment. En de mensen die deel uitmaakten van de Joodse raad waren eerder oud. Waren mensen die al op leeftijd waren. Plus, we kunnen ons ook de vraag stellen natuurlijk, waarom, als hij een deel was van die Joodse raad, waarom zegt hij dan in vers 10 dat hij de macht van de overpriesters ontvangen had? Ja, waarom zou hij die macht moeten ontvangen als hij zelf een deel is van die Joodse raad? Maar goed, dat zijn wat gedachten en je kunt daar zelf ook nog verder over nadenken. En als je daar nog andere dingen over weet, mogen we dat altijd ook delen. Maar Paulus beschrijft dus hoe hij de christenen vervolgd heeft. En hoe hij ook dacht, net zoals de joden die hem nu aan het vervolgen zijn, hoe hij dacht God daarmee een plezier te doen. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 26 vers 12. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde, met volmacht en opdracht van de overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht, schitterender dan de glans van de zon, van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij alle ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heer? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u aan te wijzen als een dienaar en getuige daarvan, dat gij mij gezien hebt, en dat ik aan u verschijnen zal. U verkiezende uit het volk en de heidenen, waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis, tot het licht, en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen, door het geloof in mij. Tot hier. Dus in die gedachte, onder die omstandigheden, Paulus die een tomeloze woede zich tegen de christenen keerde, reisde naar Damascus. En dat hebben we eerder ook gezien, hij was onderweg naar Damascus. En dan zegt hij tegen de koning, en plots zag ik daar midden op de dag een licht. En dat licht, dat was zo helder, dat was helderder, schitterender dan de glans van de zon. En het omstraalde iedereen die met mij was. En mezelf ook, zegt hij. We vallen ter aarde en hij zegt, ik hoor een stem tot mij spreken. En die stem die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Het beeld, laten we eens kijken in Deuteronomium 32, het beeld dat we ons daarbij kunnen voorstellen, achteruit slaan tegen de prikkels. Het is misschien een van de broeders een idee wat dat betekent. Want ik zie dat Deuteronomium 32 vers 15 niet is wat ik wilde dat daar staat. Dat is ook al een oude verwijzing die erbij heeft staan. Maar de beschrijving die Raf heeft gegeven is correct. Als je een rund iets wilt laten doen en je geeft die een slag of met, wat hebben ze, zo'n zweep of een riet of weet ik veel wat dat is. En die slaan ze om die vooruit te jagen. Een rund die niet wil meewerken, wat gaat die doen? Die gaat tegen die prikkels, die gaat achteruit stampen. Die gaat zich daartegen verzetten. Dat is het idee wat Jezus tegen Paulus zegt. Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Het is niet dat Saul geen kansen heeft gekregen en dat Saul niet had kunnen weten wie Jezus is, Maar Saul in zijn woede en zijn kortzichtigheid heeft die prikkels niet willen aanvaarden en heeft zich verzet tegen die prikkels. En dat viel hem zwaar. Dat kostte hem zoveel energie en zoveel moeite. En dat is wat we niet moeten vergeten als mensen tegen God strijden. Als God werkt in ons leven. En God werkt niet alleen in het leven van hen die hem lief hebben. God werkt in ieders leven. God is dagelijks bezig om mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Elke dag opnieuw. En hoe gaan wij daarmee om als mens? Zijn wij zoals Saul, dat we tegen die prikkels achteruit gaan slaan, dat we ons daar tegen gaan verzetten, dat we het op onze eigen wijze willen doen, dat we denken dat we God niet nodig hebben? Of zijn we mensen die die prikkels gaan gebruiken om de richting in te gaan waarin God dat wil dat we gaan? En dat is het beeld als Jezus aan Saul verschijnt. Dan zegt hij, waarom vervolg je mij? Want je bent tegen mij aan het strijden. Je bent tegen uw God die jij zegt lief te hebben, zet jij aan het strijden. En hij zegt in vers 15, wie zijt jij, Heer? En de Heer zeide, ik ben Jezus die jij vervolgt. We hebben vorige keer ook gezien, hoofdstuk 9, hoofdstuk 22. Jezus was al lang dood. En Saul was discipelen van Jezus aan het vervolgen. En vergis u niet, discipelen van Jezus zijn de oogappel van Jezus. En wie het durft om te strijden tegen Gods kinderen, strijdt niet met die kinderen, maar strijdt met God zelf. Net zoals wij door het vuur zouden gaan voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, omdat wij hen lief hebben. Zo mogen we er verzekerd van zijn dat God strijdt voor zijn kinderen. En vers 16 zegt, maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal. Jezus is verschenen aan Saul. Jezus is niet aan iedereen verschenen. Jezus is niet aan u en mij verschenen. Is niet 100 jaar terug aan iemand verschenen. Is allerlaatst aan Saul verschenen. Zoals 1 Korinthe zegt. En waarom is hij aan Saul verschenen? Om hem aan te wijzen als een dienaar en een getuige. Van wie Jezus is en zijn woorden die verkondigd moesten worden. Het goede nieuws over Jezus. Wat zegt hij in vers 18? Ik vind dat een heel mooie omschrijving van het evangelie. Als je niet weet hoe je soms mensen moet uitleggen wat is het evangelie. Wel in vers 18. Het evangelie is een boodschap die ogen opent. Daar waar zonde ogen sluit. Is het evangelie een boodschap dat zonde opent? Dat zonde opent niet, laten we dat maar niet zeggen. Dat ogen opent en harten opent. En waarom? Dat mensen zich mogen bekeren uit de duisternis tot het licht. Bekeren wil zeggen andere gedachten gaan krijgen. Een andere richting uitgaan. Daar waar je eerst je gewoon overgaf aan je eigen lust, je eigen gedachten, je eigen goedkeuring, daar gaat je nu naar God luisteren. Je gaat niet meer je eigen wil invullen. Je gaat zeggen, Gods wil is mijn wil. Dat is bekeren. Omkeren. Vanuit de duisternis tot het licht. Als wij een zonde leven, dan moeten we ons daar geen illusie in maken. Hoe goed wij ook denken te zijn. Of hoe goed met andere mensen ons ook denken te willen noemen. En hoe goed mensen ook willen goedkeuren wat wij doen. Als wij een zonde leven, dan zijn we in de duisternis. Dan zijn we blind. En enkel een bekering tot God kan ons licht geven. Een andere beschrijving die Paulus daaraan geeft, als Jezus hem heeft aangesproken, is van de macht van de Satan tot God. Dat is wat het evangelie doet. Het bevrijdt u van Satans macht, van hij die de wereld tot zonde verleidt, tot hij die de wereld van zonde wil bevrijden. Dat is het evangelie. En wat is de belofte die daarbij gepaard gaat? Dat die mensen die van duisternis tot licht zijn gegaan, van de macht van de Satan tot God zijn gegaan, die krijgen de vergeving van zonden. En die krijgen een erfdeel onder de geheiligden. En hoe kun je dat verkrijgen? Wel, Jezus zegt tegen Saul, door het geloof in mij. Door het geloof in Jezus. Door de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is. Door de overtuiging en de wetenschap en het aanvaarden in uw hart, dat Jezus aan het kruis gestorven is tot vergeving van zonden, om mensen te bevrijden van zonden, en dat er in de mens geen, er is geen redding mogelijk. Er is niks wat wij aan God kunnen aanbieden. Er is geen andere manier waardoor een mens zou kunnen behouden worden dan alleen door Jezus Christus, door het geloof in Hem. Maar vergis u niet. Geloof betekent niet, oh, ik geloof dat wel. Galaten 5 vers 6 zegt, en ik zal het even openslaan, dat het soort geloof waar wij als mens gehoor aan moeten geven, is een gehoorzaam geloof in de waarheid. Een werkzaam geloof. Galaten 5 vers 6 zegt, want in Christus Jezus vermag nog besnijden is iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Het mag geen doodgeloof zijn. Een doodgeloof gaat u nooit kunnen behouden. Een geloof dat gehoorzaam is, zoals ook Hebreeën zegt. En dat is wat Saul overkwam op weg naar Damascus. Eerst een tomeloze woede tegen de christenen, dan verschijnt Jezus hem, kiest hem uit, geeft hem een opdracht. En wat zegt hij dan? In vers 19. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar ik heb eerst hun die te Damascus waren, en te Jeruzalem en het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met hun berouwen overeenstemming. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Tot hier. Als Paulus verteld heeft wat hem is overkomen in Damascus, en op weg naar Damascus, dan zegt hij tegen koning Agrippa, dat is de reden. Toen ik dat hemels gezicht heb gekregen, zegt hij, ik ben dat niet ongehoorzaam geweest. Ik ben onmiddellijk beginnen te vertellen wat dat gezicht, wat die openbaring, wat die verschijning van Jezus hem heeft bekendgemaakt. En hij is onmiddellijk beginnen te vertellen, overal, Damascus, Jeruzalem, het hele Joodse land, heidenen, je moet u met berouw bekeren. Dat hadden we juist niet gezien. Dat is een nieuw element wat we hier tegenkomen. Bekeren heeft geen enkel zin als je niet berouw hebt van wat je gedaan hebt. Soms verontschuldigen mensen zich voor dingen die ze fout doen. En wij doen dat soms ook. Dan zeggen we, ja, sorry. Maar in het hart zit geen spijt. In het hart zit geen besef van hoe fout het is geweest wat we gedaan hebben. En dan is die sorry leeg. Die is inhoudloos. Die betekent niks. Het is niet omdat je sorry hebt gezegd dat iets in orde is. Als er geen berouw is, als er geen spijt is, als er geen erkenning is van wat je fout hebt gedaan en wat dat kapot heeft gemaakt en wat dat veroorzaakt heeft, dan heeft sorry geen enkele zin. En ik zeg niet dat je dan maar nooit sorry moet zeggen, want soms is het zelfs beter om sorry te zeggen als je het niet meent dan als je het wel meent. Maar zorg dat als je het zegt, dat je het altijd meent. En zorg dat als je het zegt, dat je daar ook echt spijt van hebt. Maar je kunt maar spijt van iets hebben, als je daar ook spijt van wilt hebben. Hoe vaak zijn wij niet mensen die sorry zeggen tegen een ander, maar zelfs tegen God. En nog geen 2 seconden daarna doen we juist hetzelfde. En dan moeten we ons de vraag stellen, hoe groot is ons berouw geweest? Want de boodschap die de evangelie verkondigd is, je moet je met berouw bekeren tot God. En je moet werken doen die met berouw in overeenstemming zijn. Maar je kunt niet zeggen dat je berouw over iets hebt gehad, als je 2 seconden nadat je sorry hebt gezegd, juist hetzelfde doet. En daarom is het ook goed dat wij nadenken over onze fouten. Dat we onszelf daarin durven onderzoeken. Dat we zelfs naar andere mensen durven gaan. En dat we die laten vertellen. Hoe heb ik gedaan? Wat heeft dat veroorzaakt? Hoe heb je je daarbij gevoeld? Dan pas kunnen we echt spijt krijgen. Soms zijn we advocaten voor onze eigen zonde en rechters over de zonde van anderen. Een quote ik onlangs op Pinterest tegenkwam in het Engels. En daar zit veel waarheid in. Want als we over onze eigen fouten praten, dan zijn we vaak de beste advocaat. We hebben overal een uitleg voor, overal een verdediging voor. Maar als we fouten bij een ander zien, dan zijn we even vlug om een rechter te zijn. Om te zeggen, dat is fout, hoe heb je dat ooit kunnen doen? En als we over onze eigen fouten praten, is het dat we het allemaal willen goedkeuren en een uitleg geven en een draai geven. En zo steken we soms als mensen elkaar. Maar vergis u niet, het evangelie roept op om berouwvol je te bekeren van zonde en om werken te doen die met dat berouw in overeenstemming zijn. En in vers 21 zegt Paulus dan ook: het is om deze reden dat de Joden mij hebben gegrepen. Omdat dit is gebeurd en omdat ik dit ben beginnen te doen. Daarom hebben de Joden mij gegrepen. Niet omdat ik een heide in de tempel heb gebracht, want dat hebben ze nog niet kunnen hardmaken. Niet omdat ik tegen de wet van Mozes zou spreken. Nee, ik bevestig juist de wet van Mozes. En de Joden willen mij hierom ombrengen. En wat zegt hij in vers 23? Namelijk dat de Christus zou lijden. Dat is wat Mozes en de profeten spraken. Jesaja 53. De Christus zou komen en die zou lijden. Dat is wat de Joden hopen. Vandaag hopen de Joden dat nog, omdat ze Jezus niet hebben erkend. En dat hij als eerste, die Messias, die Christus, zou als eerste uit de opstanding van de doden komen. Psalm hoofdstuk 16, vers 30, als ik mijn geschrift goed kan lezen. Het kan ook 10 zijn. Dat is wat de profeten zijn. Dat is waar Paulus op hoopte. Dat is waar Paulus in geloofde. Hij was niet degene die de wet overtrad en tegen de wet inging. De Joden die Jezus niet hebben erkend, dat waren de overtreders van de wet. Dat waren de mensen die Paulus wilde doen ombrengen. Zelfs zelf doden. En ze waren zelf degene die zich schuldig maakten aan datgene waarvan ze Paulus beschuldigden. Vers 24. Nee, kijk ook nog vers 23. De Christus zou lijden. Een van de dingen die we ook moeten erkennen als we over God nadenken, is dat die duisternis waar God ons wil van bevrijden, die is alomtegenwoordig in deze wereld. De meeste mensen die wij kennen, of waar wij in contact mee komen, zijn mensen die we kunnen beschrijven als mensen die leven in de duisternis. Die leven zonder God. Die geen geloof hechten in Jezus, aan Jezus' woorden. En dat maakt dat als jij kiest voor Jezus, net zoals Jezus ervoor gekozen heeft om de wil van zijn Vader te volbrengen, dat er lijden op je weg zal komen. Dat is onvermijdelijk, onvermijdelijk. Als er geen lijden is, dan ben je niet goed aan het wandelen als christen. Dan is er iets fundamenteel mis in uw leven. En de profeten hebben hiervan getuigd dat de Christus zou lijden. En Christus is gekomen en hij heeft geleden. Denk aan de tranen die hij heeft geofferd aan God toen hij in Gethsemane aan het bidden was. Omdat hij bang was. Omdat hij eigenlijk die beker die hem te wachten stond, hij zou er eigenlijk liever voor kiezen om die beker te laten voorbijgaan. Menselijk gezien. Maar zijn geloof en zijn vertrouwen in de wil van God deden hem zijn lot aanvaarden. Vers 24. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde, zei de Festus met luider stem: gij spreekt wartaal, Paulus. Uw vele studie brengt u in de war. Maar Paulus zeide: hoogedele Festus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. Want de koning weet van deze dingen, en tot hem spreek ik vrijmoedig, want ik kan niet geloven dat hem iets van deze dingen onbekend is. Dit is immers niet in een uithoek geschied. Koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Maar Agrippa zeide tot Paulus: gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. En Paulus zeide: ik zou God wel willen bidden, dat en spoedig en voorgoed, niet alleen jij, maar ook alle die met mij heden horen, die mij heden horen, ook zo werden als ik, uitgezonden deze boeien. Tot hier. Paulus heeft pas een zuivere verdediging gegeven. Een verdediging waar je eigenlijk niks op kunt aanmerken. Dat is gewoon de waarheid. En hoe reageert Festus, de Romein? Hoe reageert hij daarop? Hij spreekt wartaal, Paulus. Hoe reageren wij als wij vals beschuldigd worden van iets, terwijl we weten dat we een waarheid aan het spreken zijn? Hoe reageert zij? Kort lontje, trek in de aanval, trek in de verdediging, en het goed laten merken dat het fout is wat die andere zegt, en denkt, en doet. Hoe reageert Paulus? Gaat hij beschuldigingen doen? Gaat hij verwijten maken? Wat doet hij? Paulus blijft kalm. Waarom zou hij zich moeten opjagen? Hij heeft de waarheid gesproken. Waarom zou hij helemaal van de slag moeten zijn? Festus, die weet niet waar die over praat. Die begrijpt het niet. Die kende de Joodse gebruiken toch niet zoveel. Of die wist misschien niet alles van wat er gebeurd was met Jezus. En die kende de wet niet zo goed. En die beschuldigt Paulus van wartaal te spreken. Met andere woorden, het is allemaal een beetje te veel naar uw kop gestegen. Je zit een beetje een pakje zever aan het verkondigen. Dat is wartaal. En wat zegt Paulus? Hij zegt, Festus, hoogedele Festus, hij blijft ook nog fatsoenlijk en beleefd. Ik spreek geen wartaal. Als iemand u beschuldigt van iets, dan is het gewoon voldoende om te zeggen, ik doe dat niet. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb dat niet gedaan. Daar hoeven geen emoties bij te komen. Daar hoeft geen paniek bij te komen. Daar hoeft geen verwijt bij te komen. Geen beschuldiging naar degene die ons dat zegt. Blijf gewoon kalm en zeg gewoon nee. Ik spreek de waarheid. Dit is het. En Paulus voelde zich ook verzekerd dat koning Agrippa, die wist van deze dingen. Paulus kon vrijmoedig spreken, want Agrippa wist wat er allemaal gebeurd was. En hij spreekt hem dan ook toe als Festus hem beschuldigt van wartaal te spreken. En hij zegt van koning Agrippa in vers 27, geloof jij de profeten? Ik weet dat jij ze gelooft. Ah ja, Agrippa had een Joodse achtergrond. Hij geloofde de profeten. En Paulus zegt, ik weet dat jij de profeten gelooft. Dus Paulus zegt met andere woorden, dan kun jij niet anders dan erkennen dat wat ik zeg, dat waarheid is. En Agrippa besefte dat. En wat zegt hij tegen Paulus? Hey Paulus, nu zit je wel mij serieus aan het opdringen om een christen te laten worden. Hè? En dat is ook hoe wij moeten spreken. Als wij bewijzen geven aan mensen van wie God is en van wie Jezus is. En als wij de evangelie van Jezus vertellen. Dan mogen wij spreken in de verwachting dat de mensen die dat horen, dat ze er iets mee gaan doen. Wat voor nut heeft het dat je iemand gewoon iets meedeelt? Dat is toch geen nut? Als jij gelooft dat wat jij zelf als waarheid, of het geloof dat je hebt dat de waarheid is. En als mensen dat niet aanvaarden dat ze voor eeuwig verloren gaan. En als er in uw hart een liefde zit voor die mensen die volgens dat woord van het evangelie verloren gaan. Hoe kun jij dan niet die mensen willen overtuigen? Maar overtuigen betekent niet dat je iemand zijn eigen mening moet wegnemen. Overtuigen betekent niet dat je iemand iets moet gaan forceren. Mensen moeten zelf nadenken. Mensen moeten zelf hun eigen conclusies maken. Mensen moeten zelf hun eigen keuze maken. Want als iemand gelovig wordt omdat een ander hem daartoe geforceerd heeft, heeft totaal geen nut. Totaal geen zin. Integendeel. Dat gaat later veel problemen met zich meebrengen als zo iemand in de gemeente komt. Want die zijn hart is niet veranderd. Die zijn hart is nog altijd iemand die in de duisternis is. Die heeft misschien de uiterlijke dingen wel gedaan om een christen te worden. Waardoor iedereen in de gemeente zegt van dat is onze broeder of dat is onze zuster. Maar de problemen met zo iemand zullen nooit ophouden. Omdat die nooit christen is geworden. Omdat die geforceerd is. Kijk eens wat Johannes 1 zegt. En ik hoop dat je die tekst, dat je die in je hart grift. Dat je daar altijd aan denkt, als je spreekt met mensen, hoe je spreekt met mensen en waarom je spreekt met mensen. Johannes hoofdstuk 1, vers 11. Jezus kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch alle die hem aangenomen hebben, Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil eens mans, toch uit God geboren zijn. Tot hier. Jezus kwam tot het zijn. Hij is geboren als een Jood onder de wet. Maar de Joden hebben hem niet aangenomen. Althans, het merendeel van de Joden. Maar alle die hem aangenomen hebben, zegt Johannes in vers 12, die hebben een macht gekregen. En welke macht wordt die mensen gegeven die Jezus aannemen, die Jezus erkennen, die Jezus in evangelie accepteren? Wel om een kind van God te worden. Maar iets wat je moet worden, dat zijt je nog niet. En hoe word je dat? Dat zegt hij in vers, op het einde van vers 12. Hun die in zijn naam geloven, maar dat is niet alles. Want geloof op zich zal niemand kunnen redden, maar gehoorzaam gelovende waarheid wel. En wat zegt vers 13? Die niet uit bloed, die niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het maakt niet uit als u ouders christen zijn, en jij wordt geboren in een christelijk gezin, of waar je christelijk wordt opgevoed, dat gaat u geen stap dichter bij God brengen. Jij wordt pas een christen, als jij uit God geboren bent. Het maakt niet uit als mensen u gedwongen hebben, of voor u gekozen hebben om christen te worden, zoals bijvoorbeeld bij de katholieken, waar babykes gedoopt worden, of waar mensen onder druk worden gezet door anderen, zoals je bijvoorbeeld ziet bij ISIS, die mensen dwingen om moslim te worden, of wat het ook is. Het christendom werkt zo niet, het zuivere christendom alleszins. Er zullen ongetwijfeld wel denominaties zijn in het christendom waar de dwang bij komt kijken. Maar als je uit de wil van een man geboren bent, kun je niet uit de wil van God geboren worden. Als je uit de wil van het vlees geboren bent, kun je niet uit de wil van God geboren worden. Als jij uit bloed geboren bent, kun jij niet uit God geboren worden. Dat kun je enkel en alleen wanneer jij het evangelie van Jezus gehoorzaamt, uit eigen initiatief, uit eigen overtuiging, in geloof, door gehoorzaamheid aan de waarheid. En we weten Handelingen 2:38, hoe iemand wederom geboren kan worden. En Paulus zegt, ja, ik zou inderdaad wel willen, Agrippa, dat jij heel vlug en voor altijd zou worden zoals ik. Behalve dan de boeien, hè? Want Paulus had nog altijd de boeien aan, hij was nog altijd gevangen. En in vers 30 zien we dan tot slot. En de koning stond op en de stadhouders en Bernice, die met hem hadden plaatsgenomen. En terzijde gegaan spraken ze onder elkander, deze man is aan niets schuldig, waarop dood of gevangenschap staat. En Agrippa zeide tot Festus, deze mens had vrij kunnen zijn, als hij zich niet op de keizer had beroepen. Dan zouden we kunnen denken, maar Paulus, waarom heb je dan op de keizer beroepen? God, waarom heb je het dan toegelaten dat Paulus zich op de keizer heeft beroepen? Maar God had een doel, God had een plan. En het plan was dat de evangelie ook in Rome zou gebracht worden. En dat Paulus daar zou ook getuigen voor de koningen, voor de machthebbers, over wie Jezus is. En uiteindelijk komt Agrippa ook tot de conclusie na dat hij alle bewijzen heeft gehoord. Er is niks schuldig aan deze man, waarvoor hij moet ter dood gebracht worden. En Agrippa kende de wet. Agrippa kende de wet. Dus de aanklacht van die Joden die daar ook waren en die zo graag Paulus wilden doden, is bij monden van Agrippa ongegrond verklaard. Er was niks. Zelfs niet om hen in gevangenschap te houden. En dan zullen we de volgende keer verder gaan met hoe Agrippa, of hoe Paulus naar Rome gaat en wat er eigenlijk gebeurt op zijn reis naar Rome. En dan zijn we ook bijna door de vlucht. Amen.